Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Psalm 92, het derde vers. De schriftlezing deze morgen is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Maar luisteren we eerst naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu 1 Korinthe 15, het 1e tot het 11e vers. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen, is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd.
Gemeente, zingen wij eerst met elkaar Psalm 116, het 1e vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116, het 1e vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u een preek lezen van wijlen dominee Golverdingen. U kunt de tekst vinden in 1 Korinthe 15 vers 7a. Dus 1 Korinthe 15 vers 7a, waar we lezen: daarna is hij gezien van Jacobus. Tot zover. Als collectezang gaan we zingen Psalm 111, de eerste drie versen. Dus Psalm 111, looft halleluja, looft den Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en de raad hem plechtig eer bewijzen. En ook het tweede en het derde vers. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Dus Psalm 111, 1, 2 en 3. gemeente in Korinthe, de grote Griekse havenstad uit de oudheid, is door de arbeid van de apostel Paulus een christelijke gemeente ontstaan. Nu heeft de apostel deze gemeente nog geen 5 jaar verlaten, of er komen grote moeilijkheden aan het licht. Die moeilijkheden worden onder meer veroorzaakt doordat er enkele gemeenteleden de gedachte uitdragen dat er geen opstanding der doden zou zijn. Christus is wel opgestaan, maar bij wijze van enige uitzondering. Niemand zal verder uit de doden opstaan. U voelt wel welk gevaar hierachter schuilt. Nog een enkele denkstap en men zal zeggen ja, maar dan is Christus ook niet uit de doden opgestaan. En aan de opstanding van Christus is het leven en de zaligheid van Gods kinderen verbonden. Vandaar dat Paulus in de eerste zendbrief aan de Korintiërs met kracht het evangelie voorhoudt dat hij hun gepredikt heeft in de versen 3 en 4 van ons voorgelezen Bijbelgedeelte. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Niemand, ook deze dwalende gemeenteleden niet, kunnen iets afdoen van de heerlijkheid van het opstandingsevangelie. Christus leeft en zijn volk zal door de eeuwen heen leven door hem. De waarheid van de opstanding van de Heer Jezus laat de apostel nu heel uitvoerig uitkomen door in te gaan op de verschijningen die deze opstanding hebben bevestigd. Zo heeft de levensvorst zich aan Petrus, ofwel Cephas, geopenbaard. Hij is aan de 12 apostelen verschenen. Daarna heeft hij zich bekendgemaakt aan 500 broeders op eenmaal. Dat zijn 500 mensen geweest met een beginsel van genade, die door deze verschijning in het allerheiligst geloof zijn gesterkt. Maar de levensvorst heeft zich ook geopenbaard aan een volstrekt ongelovige, tot in het eeuwige behoud. Daarbij willen wij met de hulp van de Heilige Geest samen nader stilstaan. De tekst kunt u dus vinden in 1 Korinthe 15, vers 7a, met deze woorden: daarna is hij gezien van Jacobus. Deze tekst spreekt over de verschijning van de levensvorst aan Jacobus, de broeder des Heren. We lezen de tekst in het verband van alle andere schriftgegevens. Dat betekent dat deze verschijning ons ten eerste herinnert aan diens afwijzing van Christus. Ten tweede getuigt van de overwinning door Christus. En ten derde heenwijst naar diens leven uit Christus. Dus het herinnert aan diens afwijzing van Christus. Het getuigt van de overwinning door Christus. En het wijst heen naar diens leven uit Christus. Wie is deze Jacobus? De naam komt 4 maal voor in het Nieuwe Testament. We weten alle dat er onder de 12 een heel bekende apostel is geweest, Jacobus, de broeder van Johannes, de zoon van Zebedeus. In de apostelkring was daarnaast nog een Jacobus, namens Jacobus, de zoon van Alfeus. Verder treffen we in het Nieuwe Testament de vader van de apostel Judas aan, die ook de naam Jacobus draagt. Het zal duidelijk zijn dat in deze tekst onmogelijk één van deze 3 mannen kan zijn bedoeld. Want de 2 eerstgenoemden behoren tot de directe kring van de discipelen. En de Heere Jezus is in de avond van de opstandingsdag reeds aan hen verschenen. Zo wordt gezegd in vers 5, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Ook Jacobus, de vader van Judas, vermeldt de Bijbel werkelijk geen enkele nader bijzonderheid. Maar de vermelding van dit Bijbelwoord, zonder nadere toelichting aan de gemeente van Korinthe, maakt duidelijk dat deze Jacobus een algemeen bekende persoonlijkheid moet zijn geweest. Het is niet nodig dat Paulus toelichting geeft aan die naam. Hij zegt zonder meer, daarna is hij gezien van Jacobus. Daarom heeft men van ouds gedacht aan Jacobus, de broeder des Heren, de broeder van de Heere Jezus, zijn oudste broeder. Deze Jacobus neemt in de tijd van de apostel Paulus een heel belangrijke plaats in. Niet in de heidenwereld, maar wel in de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. Als de apostel Paulus na een verblijf van 3 jaar in Arabië, waarin hij door de Heere wordt voorbereid op zijn zendingstaak, terugkeert naar Jeruzalem, dan logeert hij 15 dagen bij Petrus. In Galaten 1 zegt hij van dit verblijf in Jeruzalem, ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En in Galaten 2 rekent Paulus deze Jacobus tot de pilaren van de gemeente van Christus. Van deze Jacobus is ook de algemene zendbrief die wij achter in het Nieuwe Testament aantreffen. Jacobus behoort met 3 broers, Jozes, Judas en Simon, en een onbekend aantal zusters, tot de kinderen van Jozef en Maria. Rome heeft dat altijd met klem ontkend. Maria zou eenvoudigweg te heilig zijn om na de geboorte van de Heer Jezus, Gods Zoon, nog een jongen of een meisje voor te brengen. Men zou min of meer vastlopen met de leer van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Want dan zou je voor de vraag komen te staan of de broers en de zussen van de Heer Jezus dan ook geen erfzonde hebben. In het notenmateriaal van elke Rooms-Katholieke Bijbelvertaling wordt tot op de dag van vandaag dan ook altijd gezegd dat de woorden broers en zusters een aanleiding zouden zijn van een verdere graad van familieverwantschap, namelijk van neven en nichten. Ook onze kanttekeningen van onze Statenvertaling hebben zich op dit punt niet aan de kracht van de in hun dagen nog sterke middeleeuwse traditie kunnen onttrekken. Ook zij spreken in de kanttekeningen over nichten en neven. Het mogen duidelijk zijn dat wij geroepen zijn om te lezen wat er in de Bijbel staat. We zijn gebonden aan de letterlijke betekenis van de tekst. En dan is er 1 ding doorslaggevend. In de evangeliën ontmoeten we de broers en zusters van de Heer Jezus. En waar ontmoeten wij ze? Wel, altijd in de omgeving van Maria. Kinderen kom je niet in de eerste plaats bij een oom of tante tegen. Kinderen kom je bij een moeder tegen. We ontmoeten ze in het evangelie in de omgeving van Maria. Er is geen enkele twijfel aan dat Maria en Jozef na de geboorte van Christus jongens en meisjes hebben ontvangen. Jezus is wel de eerstgeboren zoon van Maria, maar het is niet haar enige geboren zoon gebleven. Wat zegt nu de Bijbel van deze broers van Christus? En daarmee ook van deze Jacobus. Ik wil uw aandacht vragen voor het gedeelte dat u vindt in Johannes 7, vers 1 tot 9. Lees het thuis nog maar eens in je Bijbel na, jongelui. In Johannes 7 vinden we de broers van de Heer Jezus rondom hem. Ze dringen er bij hem sterk op aan dat hij naar Judea zal gaan vanuit Galilea, om zich daar op het loofhuttenfeest als Messias bekend te maken. Ze zeggen tegen hem, indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Anders gezegd, indien u werkelijk Davids grote zoon bent, laat het dan zien. Maar het is het indien van het ongeloof. Want in datzelfde Johannes 7 wordt in dit verband gezegd, ook zijn broeders geloofden niet in hem. Er was dus wel een familieband tussen de Heere Jezus en die broers en zusters, maar er was geen geestelijke band. Dat blijkt ook treffend uit het 2e deel waarop ik u wil wijzen. Het is Marcus 3. We vinden daar een geschiedenis waaruit blijkt dat de Heere Jezus een reeks van heerlijke wonderen verricht. Een grote schare omringt hem. De zorg voor deze mensen in hun nood houdt de Heere Jezus zo bezig dat hij zichzelf geen tijd gunt om een maaltijd te gebruiken. De familieleden zijn aanwezig, maar ze verstaan het optreden van de Heere Jezus niet. Ze begrijpen de heerlijke tekenen niet. Ze zien hem helemaal niet als de Zoon van God, die zich in en door deze wonderen, als de beloofde der vaderen, als de Messias openbaart. Nee, het gaat heel anders. Ze geloven een of ander gerucht dat onder het publiek de ronde doet. Jezus zou overspannen zijn, zouden we zeggen. En daarom proberen ze bij hem te komen en willen ze hem met geweld dwingen om mee naar huis te gaan. Zo proberen ze de voortgang van het Koninkrijk Gods te blokkeren. Jacobus was er ook bij. Hij heeft met de andere broeders in ongeloof gezegd: hij is buiten zijn zinnen. Hij is zijn verstand kwijt. Hij is wat overspannen. Gemeente, zo heeft Jacobus, de broeder des Heren, gedurende de omwandeling van Christus in zijn ongeloof volhard. Het feit dat hij met de Heere Jezus opgegroeid is, dat hij zijn zondeloosheid heeft gezien, dat hij hem heeft horen prediken en zijn wonderen heeft gezien, opent zijn ogen niet. En als de Heere Jezus sterft aan het kruis, staat Jacobus nog steeds even volstrekt afwijzend tegenover zijn broer als Messias. Blijkt dat niet uit het derde kruiswoord? Immers dan beveelt de Heere Jezus vanaf het kruis Maria niet aan in de zorg van Jacobus, zijn oudste broeder. Dat zou toch voor de hand liggen? Maar de Heere Jezus beveelt Maria aan de zorgen van Johannes, de discipel die hij lief heeft. Vrouw, zie uw zoon. En tot zijn discipel zegt hij: zie uw moeder. Jacobus had ongetwijfeld goed voor Maria gezorgd. Maar er is geen geestelijke overeenstemming tussen deze moeder en tussen deze zoon. En die geestelijke band verbond Johannes wel aan Maria en Maria aan Johannes. Gemeente, misschien hebt u zich al luisterend verbaasd over het feit dat een man die zo in de directe omgeving van de Heere Jezus heeft geleefd, in zijn ongeloof heeft volhard. Verbaas u er niet over, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Hoeveel van u, van jullie, die al jaren onder de bediening van het evangelie verkeren, hebben nog nooit een geloofszicht op Christus als de zaligmaker van zondaren ontvangen? Een wonder is nodig om op Christus te mogen zien als de zaligmaker van de wereld. Anders blijven we volharden in ons ongeloof. Wat is dat ongeloof toch iets ontzettends? Wat is het gruwelijk van aard? Wij leven in een geestelijke doodstaat. We zijn ontvangen en in zonden en misdaden. Maar die geestelijke doodstaat is ook een staat van puur ongeloof. Hoeveel ongelovige Jacobussen zijn er niet in de kerk? Hoeveel zijn er onder ons die zich met deze Jacobus rekenen tot de keurig onberispelijke kerkgangers? Hoeveel Jacobussen zijn er die zichzelf met deze man beschouwen als orthodoxe beleiders? Hoeveel Jacobussen zijn er die leven onder de bediening van het verbond der genade en nochtans in hun ongeloof volharden? Gemeente, de kwaal van het ongeloof in het leven van een godsdienstig mens is deze. We zeggen dat we zondaar zijn, maar in de praktijk ontkennen we dat ons ongeloof zonde is. Er is geen verdriet en geen smart over. Mag ik in het voorbijgaan een praktisch voorbeeld noemen? waarmee ons ongeloof van nature kenmerkend wordt geïllustreerd? Wat denkt u van de aanbieding van Christus in het evangelie aan allen die het woord horen? Velen van u geloven ten diepste niet dat God oprecht is als hij het u laat verkondigen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Velen van u geloven ten diepste niet dat God oprecht is. Als hij het u toeroept, zoekt mij en leeft. Maar als wij durven zeggen of durven denken dat dit woord des Heren de eeuwige God niet ten volle ernst is, dan verklaren wij hem tot een leugenaar. Er is bijna geen grotere belediging mogelijk in het burgerlijke verkeer van elke dag dan een ander zonder enige grond voor een leugenaar uit te maken. Dat roept terecht ieders verontwaardiging op. Maar wat is het dan aangrijpend? En wat tarten wij de Allerhoogste, de God der waarheid, wanneer wij, nietige mensjes, in onze onbekeerlijkheid en in onze geestelijke doodstaat, in ons ongeloof, zijn woord in twijfel durven trekken? En waarom doen we dat? Wel, dat doen we omdat het ongeloof één hoofdtrek in zich heeft. Het ongeloof heeft één harte wens, dat is deze. Mijn ik moet blijven regeren. Alle dagen, alle uren, alle dagen van mijn leven. Mijn ik moet regeren en niet de genade Gods. Laten we toch nooit het ongeloof vergoeilijken. Laten we toch nooit één goed woord van het ongeloof spreken. Het is de officier van alle zonden. Het ongeloof gaat voorop in al onze ongerechtigheid. Het is een zonde die God verdacht houdt in zijn waarheid, in zijn liefde, in zijn trouw en in zijn macht. Vandaag wordt er veel gesproken over homoseksualiteit. Het is een zonde, zo zegt de Bijbel ons onder meer, waarmee Sodom de Heere heeft getergd en die de zonde heeft God aan Sodom bezocht. Maar gemeente, de zonde van de homoseksuele praktijk wordt naar het woord van Christus in graad overtroffen door de zonde van het ongeloof. Als wij in onze onbekeerlijkheid de aanbieding van Christus in het evangelie blijven verwerpen, dan zullen we met dubbele slagen worden geslagen. Voorwaar zeg ik u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Dus het zal voor een inwoner van Sodom, die in Gods gericht verschijnt op de dag der dagen, draaglijker zijn dan voor een kerkganger die in zijn ongeloof heeft volhard, maar die zich wellicht niet aan de zonde van de homoseksuele praktijk heeft schuldig gemaakt. Daarmee geeft de Heere aan hoe ernstig de zonde van het ongeloof is. Gemeente, het kan best zijn dat u tegen deze schriftuitleg stijgt. Het kan best zijn dat u zegt, prediker, stop alstublieft. Maar God zendt zijn knechten om zonder aanzien des persoons aan iedereen het woord van zijn majesteit te verkondigen. Daarom zal de getrouwe prediking u zonder voorbehoud zeggen dat ongeloof zonde is. Dan zal de Heere als de grote ruiter op het witte paard naar zijn welbehagen door de gemeente heen gaan. Hij zal door zijn geest de pijlen van zijn overwinning afschieten in de harten van des konings vijanden. Het kan zijn dat de prediking van wet aan evangelie u veel te scherp is, maar het is de diepste wens en het hartelijke verlangen van elke geroepen predikant dat de pijlen van de koning het hart zullen treffen van velen, die met Jacobus, de broeder des Heren, blijven volharden in de afwijzing van de Heere en zijn gezalfde. Als hij komt en u wordt neergeveld, zult u zien dat u niet alleen tegen Gods geboden hebt gezondigd, maar dat u ook gezondigd hebt tegen het evangelie. Want dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. U zegt, maar kan een zondaar of zondares die in ongeloof niet anders heeft gedaan, jaar op jaar Christus te verwerpen, kan zo'n zondaar nog behouden worden? Ja, gemeente, daarom staat de tekst van onze overdenking in de schrift. Daarna is hij gezien van Jacobus. Is er dan redding voor een zondaar of een zondares die het doel waartoe de mens is geschapen geheel en al heeft gemist? Is er redding voor hem of haar die God nooit de eer heeft gegeven en op weg is naar de eeuwige ondergang? Is er redding voor zo'n mens mogelijk? Ja, gemeente, want daarom heeft Paulus door de leiding van de Heilige Geest dit korte bericht hier neergeschreven. En daarna is hij gezien van Jacobus. De apostel ziet er een bewijs te meer in dat Christus uit de doden is opgestaan. De Heere Jezus is niet alleen verschenen aan zijn kinderen die in moedeloosheid neerzaten, omdat ze de beloften dat hij uit de doden zou opstaan uit het oog hadden verloren, maar hij heeft zich ook aan een volstrekt ongelovige geopenbaard. De Christus der schriften leeft. Hij maakt zich bekend en hij spreekt. Hij breekt door zijn verschijningen de kettingen van de geestelijke dood. Door zijn verschijning roept hij geestelijk doden tot leven. En dit brengt ons bij de tweede gedachte. Deze verschijning getuigt van de overwinning door Christus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dit korte tekstwoord zegt ons dat de Heere Jezus aan zijn eigen broer naar het vlees is verschenen. Wanneer is dat gebeurd? We laten ons leiden door de volgorde die de apostel Paulus aangeeft. In ieder geval is dat geweest na de verschijning van de Heer Jezus aan de 500 broeders op eenmaal en voor de hemelvaart. In Handelingen 1 staat ook een belangrijk gegeven. Onmiddellijk na de hemelvaart treffen wij de broeders van de Heer Jezus aan in de discipelkring en ook zij volharden in het bidden en smeken met de discipelen. De houding van Jacobus, Jozef, Judas en Simon tegenover Christus en de zijnen is na de hemelvaart totaal gewijzigd. Onze tekst bevat wellicht het geheim van die verandering. Jacobus heeft immers niet kunnen zwijgen van het werk van de opgestane Christus die hem overwon. Zijn door het getuigenis van Jacobus ook de drie andere broers tot bekering gekomen? We weten het niet met zekerheid, omdat de Bijbel erover zwijgt. De Heere is ook geheel vrij in de manier waarop hij met mensen handelt. Maar Jacobus is in elk geval van een vijand tot een vriend geworden. Wat een wonder, gemeente. Want er zijn ook enkele aanwijzingen in de Bijbel dat Jacobus, de broeder des Heeren, zich bij de sekte van de Farizeeën had gevoegd. Wat moet deze Jacobus zich tijdens de omwandeling van Christus geërgerd hebben aan de prediking van de Heere Jezus? Die sprak over vergeving van zonden door het geloof in hem. Denk aan Johannes 6. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Wat moet hij zich aan dit soort uitspraken gestoten hebben? Een fariseer is er immers op gericht om zelf de hemel te verdienen. Hij ziet altijd de weegschaal van de verdiensten voor Gods aangezicht en de schaal zal doorslaan naar de rechterkant, doordat hij erin slaagt goede werken op te stapelen. Een mens kan een krediet bij God opbouwen. En daarom zou hij in het oordeel worden vrijgesproken. Wat heeft hij zich gestoten aan de gang van Christus naar het kruis? Hij heeft gezegd toen Christus aan het kruis geslagen was, zie je wel, ik heb het altijd goed gehad. Mijn broer kan nooit de beloofde Messias zijn. Dat bestaat eenvoudig niet. De gehangene is immers Goden een vloek. Trouwe wetsvolbrenging alleen brengt ons de rechtvaardigheid. Wat moet je nu van een mens verwachten? Wat moet je van mijn broer verwachten, die nu aan het kruis geslagen is? Nee, hij kan nooit de Messias zijn. Zo heeft Jacobus geredeneerd. Gemeente, als we in ons eigen leven licht hebben gekregen over ons ongeloof, dan weten we dat ongeloof altijd redeneert. Genade capituleert, maar ongeloof buigt niet, dat redeneert. Maar het redeneren van Jacobus is opgehouden toen Christus hem verschenen is in al zijn macht en heerlijkheid als de vorst des levens. Toen is deze man in één enkel ogenblik omgezet uit de staat van de geestelijke dood in de staat van het geestelijke leven. Toen is zijn ongeloof gebroken en is zijn hart vernieuwd. De Farizeeër is een zondaar geworden. De Farizeeër komt tot oprechte bekering. Het heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om het onderhoud tussen Christus en Jacobus voor ons te laten beschrijven. Over het gesprek dat er geweest is, ligt eenzelfde sluier als over de ontmoeting tussen Christus en Petrus. Twee broers spraken met elkaar. Nee, gemeente, de middelaar sprak met de zondaar en de zondaar ontving zicht op de middelaar. Daarna is hij gezien van Jacobus. Deze zondaar ontving zicht op de middelaar. Wat een blijde tijding moet dat voor Maria geweest zijn. Want haar kinderen stonden uiterst vijandig tegenover het Messiasschap van de Heer Jezus, die zij als haar zaligmaker in haar lofzang heeft mogen bezingen. Ze was niet in staat om het hart van die broers te veranderen, maar de Heer Jezus kan het. Hij kan het alleen en hij heeft het gedaan. Hij heeft Jacobus opgezocht tussen zijn opstanding en de hemelvaart en hem overwonnen. Gemeente, stel u voor wat dat voor Jacobus geweest is. Een overtuigd Farizeeër, een zeer godsdienstig mens, een vijand van genade, een vijand van Christus. En Christus heeft hem opgezocht en overwonnen. Diezelfde Jezus leeft nog. Ouders, zijn er onder uw kinderen die een dwaalweg zijn ingeslagen? Dezelfde Jezus die Jacobus overwon, leeft nog. Zijn er onder uw kinderen die geheel van de kerk zijn vervreemd? Dezezelfde Jezus leeft nog. Ontbreekt elk teken van genade bij anderen die trouw meeleven? Bij uw man, bij uw vrouw, bij uw kinderen? O, als u denkt dat het hopeloos met hen is, wanhoop niet. Leg hen in het gebed aan de Heere voor. Dezelfde Jezus die zich ontfermde over Jacobus, leeft nog. Als hij zich aan een onbekeerd mens bekend maakt en hem tot bekering roept, dan wordt de psalm geboren die Jacobus ongetwijfeld heeft aangegeven en die wij ook zingen. Namelijk Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Het is Psalm 21 en daarvan het vierde vers. onze derde gedachte. Deze verschijning wijst heen naar diens leven uit Christus. Jacobus heeft de Heer Jezus Christus mogen verheerlijken in zijn leven en in zijn sterven. Hij is uit de zaligmaker bediend met wijsheid en heiligende genade. Dat komt treffend openbaar op het apostelconvent in Jeruzalem. In feite gaat het daar om de eerste synode die beschreven wordt in Handelingen 15. Op die synode dient zich een uiterst moeilijke zaak aan. Moet je nu aan christenen uit de heidenen dezelfde eisen stellen als aan de christenen uit de joden? Anders gezegd, is het echt nodig dat christenen uit de heidenen besneden worden? Moeten ze de spijswetten houden? Daarover zijn de meningen volstrekt verdeeld. Tijdens die synode neemt Jacobus het woord en dan geeft hij advies dat en voor de christenen uit de joden en voor de christenen uit de heidenen volstrekt aanvaardbaar is. Het advies begint met deze woorden. Het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht u geen andere dingen te schrijven dan deze. En dan komen er enkele nadere aanwijzingen. Zo zou eigenlijk elke kerkelijke uitspraak moeten beginnen. In die gezindheid zouden de kerkelijke vergaderingen altijd moeten en kunnen spreken. Het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht. Gemeente, we zien hierin dat Jacobus met de gave van wijsheid uit de Heer Jezus wordt bediend. Volgens oude schriften uit de vroeg-christelijke kerk heeft deze Jacobus tijdens zijn optreden in Jeruzalem gedurende vele jaren de naam de rechtvaardige ontvangen. Het werd in zijn leven duidelijk dat hij uit de Heer Jezus werd bediend met heiligende genade. Hij verspreidde reuk van Christus. Daarom kreeg hij die bijnaam. Hij verwierf zich de achting niet alleen van de christenen in zijn gemeente, maar ook van vele joden. Elke dag droeg hij het volk op in de tempel aan de troon der genade. En daardoor waren zijn knieën vereeld. Er zal best een legendarische trek aan die laatste vermelding kleven, maar duidelijk is wel dat het gedrag van Jacobus in grote lijnen wordt ondersteund door mededelingen van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. We weten ook dat door zijn prediking velen tot geloof zijn gekomen en dat hij in 66 na Christus door de Farizeeën is gearresteerd. Deze mensen hebben hun vijandschap tegen hem tot uitdrukking gebracht door hem mee te nemen naar de tinnen van de tempelmuur en te zeggen, kijk, van hieruit kun je het hele tempelplein zien. Het is volgestroomd met mensen ten tijde van het avondoffer. Spreek ze nu toe en zeg dat ze de oude Joodse inzettingen handhaven en dat ze blijven bij de ceremoniële wetten zoals Mozes die heeft geleerd. En Jacobus heeft ze toegesproken. Maar hij heeft niet gesproken zoals de schriftgeleerden en de fariseeën het wilden. Hij is op de tinnen van de tempel begonnen om Christus aan te prijzen aan de grootste van de zondaren. En terwijl hij bezig was, hebben ze hem in hun vijandschap van de tinnen van de tempel naar beneden gestort. Beneden hebben ze deze man met stokken verder doodgeranseld. Zo heeft Jacobus in leven en sterven zijn Here mogen verheerlijken. Gemeente, veel wat er in het leven van Jacobus gebeurd is, is ons niet meegedeeld. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht dat niet te doen. Maar één ding komt duidelijk naar voren. De vruchten van het werk van Christus, die zijn niet verborgen gebleven. Gemeente, hoe is dat nu in uw en in mijn leven? Want als profeet heeft de Heer Jezus Jacobus uit de schriften onderwezen dat hij werkelijk de middelaar Gods en der mensen was. Wat moet zijn ongeloof hem toen tot schuld geworden zijn? De fariseer, de stipte wetsbetrachter, die meende dat hij bij God goede werken kon aanbrengen, kan niet meer voor de Heere bestaan. Door het onderwijs van Christus bij zijn verschijning is deze man een rechteloos mens geworden, een goddeloze in zichzelf. Als God een kerkganger bekeert, een keurige kerkganger, dan hoeft zo'n man of vrouw helemaal niet in uitbrekende zonde geleefd te hebben, om zo overtuigd te worden van de verdorvenheid van zijn bestaan, dat hij of zij zich voor de Heere als een goddeloze gaat aanklagen. Daar hoef je echt niet voor in de wereld geleefd te hebben. In de voortgaande ontdekking van de Heilige Geest worden we schuldig gesteld als een mens die voor God niet in één enkel opzicht kan bestaan. Wat zal deze man ook zijn schuld thuis gekregen hebben, omdat hij niet in Christus als de Messias had geloofd? Gemeente, weten wij ook van dat profetisch onderwijs van de Heere Jezus? Is het ons ook tot verdriet geworden dat we tegen God gezondigd hebben van onze kinderdagen af? Hebben we het gezien dat de Heere ons met zijn goedertieren heeft omringd van onze jongens- en meisjesjaren? Werden we niet zoveel jaren lang tot bekering geroepen en hebben we de roepstem van God niet versmaad? Is het ons reeds tot verdriet geworden dat we in ongeloof zijn roepen hebben verworpen? Weet de Heere van de ootmoedige belijdenis van die persoonlijke zonden en schuld af? Gemeente, dan is er in dat belijden een zoetheid die de wereld niet kent. Een geestelijke zoetheid. Geen psychologische gevoeligheid, maar een geestelijke zoetheid. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Christus is aan Jacobus verschenen als priester. Als priester heeft hij hem betoond dat hij van de Vader gegeven was om het lam Gods te zijn. Dat hij op Golgotha moest sterven en ook wilde sterven om de verzoening der zonde teweeg te brengen. Hij moest opstaan tot de rechtvaardigmaking van al de zijnen. Wat is deze Christus, Jacobus, toen dierbaar geworden? Toen heeft hij door een oprecht geloof mogen rusten op de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. Is dat in uw leven ook reeds zo gegaan? Hebt u ook onderwijs mogen ontvangen van Christus als priester? Hebt u deze Heer Jezus ook nodig gekregen als uw borg en zaligmaker? Heeft hij zich zo midden in de nacht van uw zonden aan u willen bekendmaken? Heeft hij tot u gesproken door zijn woord: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Gemeente, de Heere Jezus is Jacobus ook verschenen als koning. Als koning heeft hij hem overwonnen en heeft hij hem bij de geschonken verlossing bewaard. Noemt Jacobus zich in de aanhef van zijn zendbrief niet een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus? En betekent het woordje dienstknecht daar niet gewillige slaaf? Een gewillige slaaf van God en Jezus Christus, dat is Jacobus geworden door de verschijning van de Heere. En hij is rijkelijk uit de Heere bediend geworden met heiligende genade, zoals we dat hebben gezien. Maar is hij ook uw koning geworden? Dat kunnen we weten. We kunnen het weten, gemeente, of God in ons leven werkt, echt waar. De Heere heeft ons zijn lieve woord gegeven om onze gevoelens en werkzaamheden daaraan te toetsen. Is hij uw koning geworden? Dan begeert u heilig voor hem te leven. Dan is de begeerte naar heiligheid in uw leven geboren. Dan kan die begeerte door uw afwijkingen wel minder worden en soms kwijnen, maar ze keert elke keer weer terug. Is hij uw koning geworden? Dan gaat u bij die koning bedelen om heiligende genade. Dan vindt u zichzelf terug in het gebed van de psalmist. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat is de erkenning van het koningschap van Christus in ons leven. Wil toch mijn zondige lusten en begeerten kruisigen door uw bediening en wil me vervullen met uw vrezen. U kent het woord toch van de apostel? Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Wel nu, is hij uw koning geworden, dan hebt u Christus nodig gekregen tot uw heiligheid. Dan hebt u het verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, het komt op de persoonlijke beleving van deze zaken aan. We kunnen wel een bekering beredeneren en het werk van de Heilige Geest schematiseren en tot onderwerp van ons gesprek maken, maar het gaat om de bevinding in ons hart, in het uwe en in het mijne. En als die bevinding ontbreekt, dan zijn we net als iemand die in een klas les moet geven over Zwitserland en die er zelf nooit geweest is. Hij schetst de Alpen op het bord, hij tekent hoe hoog ze zijn, hij geeft de boomgrens aan, hij vertelt het verhaal dat hij in een boek gelezen heeft, hij doet zijn best. Maar nu komt de inspectie op bezoek en die is wel in Zwitserland geweest. Al luisterend in de klas beseft die inspecteur in één moment, dat is een aardige onderwijzer, maar hij is er nooit geweest. Hij heeft de Alpen nooit gezien. De verwondering ontbreekt. En zo is het ook als we de dingen van het geestelijke leven bespreken, terwijl we er geen bevinding van hebben. De persoonlijke verwondering ontbreekt. De beleving ontbreekt. Het komt op de beleving aan. En Jacobus weet dat. Daarna is hij gezien van Jacobus. Die man heeft anderen er deelgenoot van gemaakt dat Christus in zijn leven verschenen is. Hij heeft iets mogen zeggen van wat hij heeft ondervonden. Het zal niet veel geweest zijn, maar hij heeft er wat van gezegd, zodat de apostel het wist en hij kon opschrijven. Daarna is hij gezien van Jacobus. De ene mens kan meer uit zijn persoonlijk leven meedelen dan de ander. De een krijgt meer onderwijs dan de ander. Maar delen we wel eens iets over het onderwijs dat de Heere ons geeft aan anderen mee? Volgen we het voorbeeld van Jacobus in deze ook na? Mogen we wel eens iets van het werk Gods vermelden, zodat anderen jaloers gemaakt worden? Zodat anderen bemoedigd worden? Of tot nadenken worden aangespoord. Het gaat niet om het vele, maar het gaat om het ware en het beleefde. Kom, mag u het wel eens zeggen, dat de Heere u ontmoet is? Volg het voorbeeld van Jacobus na. Veel zal hij niet gezegd hebben, maar één ding is duidelijk, hij had Christus ontmoet. Daarna is hij van Jacobus gezien. Nu zullen er ongetwijfeld jongens en meisjes zijn die denken, leefde ik ook nog maar in de tijd na de opstanding van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus aan mij verschijnen zou, dan zou ik ook geloven. Moet je eens luisteren, jonge mensen. De Heere Jezus verschijnt nu niet meer aan zondaren zoals hij toen deed. Dat hoorde bij zijn verhoging. Hij is opgevaren ten hemel en zit nu aan Gods rechterhand. En toch spreekt hij. Toch maakt hij zich bekend. Toch openbaart hij zich. naar het woord van Christus, dat eenvoudige, hartelijke Bijbelse woord, Christus verschijnt in het gewaad van de Heilige Schriften. Hebben we hem zo mogen ontmoeten? Zo verschijnt hij ook aan jonge mensen die hij bekeert. Vraag daarom of je zijn stem mag horen bij het Bijbellezen, of je zijn stem mag horen onder de prediking. Als je die stem hoort, is dat niet altijd een stem die allereerst bemoedigt. Veel mensen denken dat. Nee, het is een stem die schuldig stelt en afdrijft tot God. Maar ook een stem die vertroost. Lezen we de Bijbel nog? Lezen we hem zelf nog? Komen we wel eens op de knieën terecht om dat licht te vragen, om de Bijbel te mogen verstaan? De Heere werkt zo middelijk. Als hij spreekt, dan weten we dat. Dan proeven we de zoetheid van Gods getuigenis. Dat heeft Salomo op het oog gehad toen hij zei: eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Als God spreekt door zijn woord, dan is zijn spreken zoet. Eet honing, mijn zoon. Zoek de verborgen omgang met de Heere door middel van het woord. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, daarmee heeft de apostel Paulus de gemeente van Korinthe, die geteisterd werd door dwaalgeesten, bemoedigd. Ook hiermee. De apostel heeft erop gewezen dat Gods kerk een levende koning heeft. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij roept als de zijnen ook vandaag nog toe: ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Kom, volk des Heren, de Heere heeft de gemeente van Korinthe bemoedigd. Paulus was het middel in Gods hand. Hij wil ook u bemoedigen, die gezegende Christus leeft. Hij zal zijn werk voor u voleindigen, zoals hij werk in Jacobus heeft voleindigd. Roep hem dan aan als de grote profeet, om door hem te mogen worden onderwezen door geest en woord. Ga dikwijls uit tot hem als uw enige hoge priester, die zijn bloed vergoten heeft voor goddelozen, zoals u. Hij is het die met zijn voorbeden tussentreedt bij de Vader. Prijs hem als uw eeuwige koning, die u bij de verworven verlossing zal beschutten en bewaren. Val hem heilig lastig, opdat hij in uw leven zal worden vervuld. In uw licht zien wij het licht. Amen. Heren, u brengt ons aan het einde van deze dienst, waarin we heel veel hebben gehoord. Als we nu hebben geluisterd in de kerk en we moeten eerlijk belijden dat we verder leven in ons ongeloof, wilt u ons dan verschijnen, Heren? Want dan is het klaar. Dan zullen we aan uw voeten terechtkomen. Schenk het uit genade aan ons allen. En uw kinderen, Heren, wil ze nog bemoedigen. Want uw volk heeft een levende Jezus in de hemel. En die zal voor hen zorgen. En dan mogen ze in uw licht het licht zien. Wilt u het onderwijs ook van deze dienst zegenen, het zondige wat van ons was wegnemen en het heiligen aan harten van zondaren en zondaressen. Wat bent u groot, Heren, dat u ons zoveel geeft. We bidden ook voor de vakantie Bijbelclub, die donderdag en vrijdag weer samen hoopt te komen in Heinkesand. Zou u dat willen zegenen, Heren, door ook nog jonge kinderen die misschien nog nooit van u gehoord hebben, wil u ze te sterk worden. Sterk iedereen die daarbij betrokken is. Heren, we vragen heel veel. Verhoor ons uit genade. Breng vanmiddag en vanavond, indien dat mogelijk is, weer in de kerk onze broeder vanmiddag, helpt u hem. En ook student Keurhorst vanavond. Wees u zo onverdiend uit genade in ons midden. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed, wat schenkt u mensen min, aan ieder die u vreest al milde zegen. Leer mij uw wet in haar rechte zin, en maak mijn hart tot uw gewoon genegen. Zingen we nu onze slotzang. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.